Welkom bij alweer een volgende aflevering van de podcast Zinzoekers. De podcast voor alle mensen die echt houden van het onderwerp zingeving en het fijn vinden om te reflecteren, na te denken over het leven, het waarom, het hoe, het wat. Net als ik. En die het leuk vinden om daarnaar te luisteren en daar misschien een mening over te vormen. Dus welkom en vandaag weer een nieuwe aflevering. En die is totaal ingegeven door het leven zelf. Want zo gaat dat met zingeving. Er gebeuren je dingen en je gaat het... Gaat erover nadenken van waarom heeft het nou zin. En vandaag dacht ik dat het een goed idee was om het eens te hebben over welke situaties, welke levensveranderende situaties heb ik nou meegemaakt die voor mij hebben bepaald hoe ik zin geef. Of die voor mij zin hebben gehad. En ik merk ook dat het delen van mijn eigen ervaringen en het vertellen over wie ik ben en wat ik heb meegemaakt, dat dat gewoon sommige andere mensen inspireert. En tegelijkertijd vind ik het altijd super spannend. Want ik vertel wel over mezelf op een sociaal netwerk. Mensen kunnen dit allemaal luisteren. Die horen mijn verhaal. En aan de andere kant geloof ik gewoon heel erg in die kwetsbaarheid. Dat weten jullie. Dus die... De kracht van de kwetsbaarheid, het vertellen over hoe het bij mij gaat, zodat een ander daar wat van kan leren. Zonder dat ik daarin arrogant wil zijn van, nou moet je mij eens horen. Want daar hou ik helemaal niet van. Dus bij deze een aflevering over de voor mij levensveranderende situaties en hoe ik daarmee om ben gegaan. En dan, met name als het gaat om hoe je betekenis geeft aan de dingen die je overkomen. Ik heb in mijn vorige podcast al iets verteld over dat ik een keer mijn been heb gebroken. Dat is natuurlijk een vervelende situatie. Waarin ik ook echt wel heel veel over mezelf heb geleerd. Maar zo zijn er natuurlijk in het leven ook zwaardere dingen die er gebeuren. Waarbij je gaat nadenken over wat je zin geeft. En voor mij de meest wereldveranderende situaties zijn een paar geweest eigenlijk. Toen ik heel jong was, toen nog echt in mijn twintiger jaren... Oh, dat vinden jullie misschien niet eens jong, maar toen vond ik nog jong. Ik ben nu 43, dus dan vind ik in je twintigers vind ik jong. Toen had ik een periode dat ik in het jongerenwerk werkte in Utrecht, in Ondiep, Pelsweert. En ik was best wel... ik ben altijd ambitieus geweest, maar ik was toen ook heel ambitieus. Ik werkte heel hard, heel veel avondclubs had ik, dus... Er kwamen veel jongeren bij mij in het buurthuis. Ik werkte lange dagen, veel tot in de avond. Maar ook veel met spanning. Want de jongeren die daar binnenkwamen waren geen lievertjes. Er waren ook veel opstootjes. Ik was daar met mijn 324 totaal niet tegen opgewassen. Ik vond dat eigenlijk heel spannend. Al bleef ik wel staan hoor. Deed ik heel stoer. Maar ik had meer met wijkagenten, politie te maken dan me lief was. Ik stond redelijk strak van de spanning, want ik vond dat ik het moest kunnen, maar vond het eigenlijk super spannend. En in diezelfde periode kreeg ik een auto-ongeluk. Ik reed terug van mijn werk in mijn oude, ik noem haar Annie, mijn oude Peugeotje. Niet zo'n heel goede stevige auto, kan je iets bij voorstellen. En ik reed op de Kardinaal de Jongweg. Mensen in Utrecht die weten precies waar ik bedoel, bij de grote rotonde. En iemand voor mij deed noodstop, ik klapte erop. Iemand klapte op mij, enorme kettingbotsing. En ik heb mijn hoofd heel hard naar achter, die is naar achter gezwaaid. En ik heb een whiplash daaraan overgehouden. En een whiplash is een onwijs ingewikkelde aandoening. Omdat het eigenlijk niet fysiek aangetoond kan worden... Dus je bent altijd in zo'n periode vreselijk aan het steggelen met artsen, met de verzekering. Dit geheel heeft zo'n 5 jaar geduurd met rechtszaken enzovoort. Ik zal je er niet mee vermoeien. Maar wat het met mij heeft gedaan is ik van de een op de andere dag... Kijk, je begint met een beetje nekpijn na zo'n ongeluk. En daarna bleek ik toch wel veel cognitieve problemen te hebben. Ik kon slecht bijvoorbeeld een mailtje typen. Ik ben wel gewoon gaan werken, maar ik kwam er al snel achter dat dat niet ging. En ik viel dus echt uit. Ik ben bijna een jaar thuis geweest. Totdat ik weer helemaal werkte hoor. Dus met opbouw van uren erbij. En in die periode leerde ik mijn lijf. Leerde ik al mijn frustraties. Leerde ik mee omgaan. Want ik zat ineens met 25 jaar oud, denk ik ongeveer. Zat ik thuis. Ik kon niet meer op een dag dan boodschappen doen bij de winkel en voor het raam zitten. Mijn slaap-waakritme was totaal gedraaid van slag. Mijn hormoonhuishouding was helemaal van slag. En het blijkt fysiek gezien te liggen aan het feit dat heel veel zenuwbanen en zo in je nek lopen. Naar de aanhechting in je hoofd. En dat er dus echt letterlijk een ontregeling plaatsvindt. Er is gewoon aangetrokken. Het is gemixt, geshaked. En het was natuurlijk hartstikke lastig op zo'n jonge leeftijd om stilgezet te worden. En tegelijkertijd was mijn redding dat ik sinds een jaar bij een coachopleiding was begonnen. En ik heb een 4-jarige opleiding gedaan. Dat heet Coaching and Counseling bij de Academie voor Integrale Menswetenschappen. Hele mond vol. En die zat bij mij heel dichtbij in Utrecht. En ik ging daar voor het 2e jaar, denk ik, dat ik toen in die opleiding zat. En ik kon alles wat me op dat moment overkwam, kon ik in die opleiding eigenlijk verwerken en over reflecteren. Want we hadden trainingsweekenden, daar ging ik wel naartoe. Al lukte dat fysiek niet altijd goed. Dus ging ik ook wel eens halve dagen of stukjes. Maar ik schreef verslagen over wat me overkwam. En dat is wel mijn redding geweest. Ik had natuurlijk coachdocenten om me heen die me daar vragen over stelden. En wie het mij het meest geraakt heeft, ik ben zijn naam vergeten. Ik had het helaas met een oud klasgenoot over. En dat was een gestalttherapeut die onze docent was. Die zei tegen mij, deze whiplash is je niet zomaar overkomen. Het feit dat je zo'n heftige klachten hebt, dat heeft ook te maken met jouzelf. Daar was ik heel boos over. Hij zegt, als jij gespannen achter het stuur zit en je lijf is al vol in spanning, dan komt die klap veel harder aan. Hè? Dus dan zou die whiplash sneller ontstaan dan als jij heel ontspannen rustig achter dat stuur had gezeten. Ik vond het een boute uitspraak. Maar later bedacht ik me, ja, in die periode dat ik in het jongerenwerk zat, eigenlijk mijn rug continu recht moest houden, letterlijk, en zeer onder spanning stond, was het feit dat ik zo stilgezet werd misschien helemaal niet zo gek. En ik ging toen een scriptie schrijven over mijn whiplash en die heette Whiplash met lichaam, geest en ziel. Lichaam, omdat ik heel graag wilde begrijpen wat er met mijn lichaam was gebeurd. Geest, omdat er nogal wat mentale dingen gebeuren. Hè? Dus dat je beperkende overtuigingen hebt, dat ik weer moest opbouwen, maar elke keer heel streng voor mezelf was. Dus ik kwam mezelf heel erg tegen in alles wat ik was en hoe ik over mezelf dacht. Dus het mentale gedeelte. Maar ook op zielsniveau, en zoals ik dat benoem eigenlijk, waarom gebeurt me dit op dit moment? Hoe geef ik hier zin aan? Dus wat heeft deze gebeurtenis mij te vertellen? En dat was een van de eerste keren dat ik dat zo duidelijk zag. Dus waarom gebeuren de dingen die ons gebeuren op dat moment zich... waarom gebeuren die? Wat leert het mij op al die niveaus? Over mijn lichaam, over mijn geest, maar vooral met name over mijn ziel. Het waarom? Het was een hele lange scriptie geworden. Ik heb hem heel mooi afgesloten. Ik was er heel trots op. En het heeft me ontzettend veel inzicht gegeven. Dus zo heb ik eigenlijk van een nood een deugd gemaakt, om het zomaar te zeggen. Maar dat was echt wel een heel veranderende situatie. Dan zou je zeggen, dan heb je voor altijd geleerd wat je lijf is, wat je grens is, hoe jouw... wanneer je stop moet zeggen en niet te hard moet lopen, te veel stress moet hebben. Nou, was het maar waar. Hè? Later gebeurde mij dat nog een paar keer. Dus door die beenbreuk bijvoorbeeld. Door nog een keer een auto-ongeluk te hebben. Waarbij ik weer eventjes heel erg door elkaar gehusteld werd van... Oh, Karijn, stop. En zo gebeuren mij in het leven vaker dingen waarin ik stilgezet word. En een van mijn thema's is snelheid. Ik wil graag te snel. Een van mijn thema's is grenzen aangeven. Ik wil te veel. En ik geef mezelf veel weg. En op een of andere manier in periodes dat ik dus stilgezet word, omdat er bij mij een levensveranderende gebeurtenis plaats heeft, kan ik dat vaak terugredeneren naar dit. Stilstaan. Denk na. Voel waarom dit op dit moment gebeurt. En oh ja, ik ben weer te hard gegaan. Ik ben te snel gegaan. Stop. Is dat altijd zo bij elke situatie die je overkomt? Ik geloof van wel. Omdat ik altijd denk dat je betekenis kan geven aan het waarom op dit moment. Waarom gebeurt dit? Waarom op dit moment? Wat heeft het me te vertellen en hoe geef ik daar betekenis aan? En misschien ben ik wel een persoon die dus altijd graag betekenis aan dingen geeft en vind ik dus altijd wel betekenis. Dat is ook, zou je het ook kunnen zeggen. En zou jij zeggen, nee, dat is gewoon het lot, het gebeurt. Je hebt er niks mee van te leren, het is gewoon wat er gebeurt. Het kan. En zo heeft iedereen dus zijn eigen manier van betekenis geven. Ik denk dat als een ander het was overkomen, dat hij dus weer een heel ander thema naar boven had zien komen. Of daar een heel andere verklaring voor had gegeven. En zo is dus ook zingeving, dat je de situaties die je tegenkomt betekenis geeft op die manier die jij bij jou vindt passen. En je geeft er de verklaringen aan die bij jou op dat moment in je leven naar voren komen. Maar ik moet gewoon zeggen dat alles wat mij overkomt, de dingen die gebeuren, dat ik dat toch heel veel terug kan redeneren naar dezelfde soort thematiek die ik in mijn leven heb. En dus zie ik de gebeurtenissen in mijn leven veelal als niet zomaar. Dat het niet altijd toevallig is en dat het me altijd iets te leren heeft. En dat geeft mij zin om het op die manier te bezien. En ik ben heel benieuwd of je ook wel eens zo'n situatie hebt gehad waarin je denkt, oh ja, dit heeft me stilgezet of dit heeft me heel veel geleerd over mezelf op die niveaus van lichaam, geest en ziel. Hè? De betekenis van waarom gebeurt mij dit op dit moment in mijn leven als persoon. Je mag het heel graag met me delen, misschien zelfs in deze podcast. Ik vind het ontzettend leuk om met jou het gesprek daarover aan te gaan. Zijn er nog meer situaties in mijn leven die net zo betekenisgevend zijn geweest als die whiplash? Ja, natuurlijk. Die whiplash die is zo rond mijn 20ste geweest. Die beenbreuk is ongeveer, hoe oud was ik toen? Nou, ik denk 38, dus er zit ook nog wel heel veel tijd tussen. Maar dat zijn grote dingen. Maar er zijn in de dagelijkse dingen zijn er natuurlijk ook momenten dat je echt even na gaat denken, waarom gebeurt dit op dit moment? Ik heb 2 keer bijvoorbeeld een burn-out gehad. 1 keer trouwens een burn-out gehad en 1 keer heb ik die ontlopen. Doordat ik op tijd aan de rem heb getrokken. Omdat ik al eerder natuurlijk een burn-out had gehad. En die burn-out die zat zo tussen de whiplash en de beenbreuk in. En in die burn-out, die werd eigenlijk getriggerd door slaapproblemen. En slaapproblemen komen natuurlijk ook ergens vandaan. Dus ik had een jong kind, Philip, mijn jongste, die was elke nacht tussen 3 en 5 wakker, ging die liedjes zingen. Hartstikke schattig natuurlijk. Mensen met jonge kinderen zullen dit herkennen. Maar als je dat een paar maanden hebt en je slaapwaakritme gaat weer helemaal door de war, dan gaat het niet goed met je. Want dan slaap je, ik sliep zo 3 uur per nacht. En wat er gebeurde was dat ik enorm veel adrenaline ging aanmaken om de dag wel door te komen. Want ik werkte in het hoger onderwijs, HBO. Ik gaf veel lessen, ik was mentor. Ik werkte 28 tot 30 uur per week. Dus dat betekent niet slapen, wel werken. Niet slapen, wel werken. Je snapt het, de cyclus. Je hebt heel veel adrenaline en doorzettingsvermogen nodig om toch de dag door te komen. En dan gaan al die thema's die je hebt extra werken. Dus ik vond het belangrijk om verantwoordelijkheid te tonen. Ik vond het belangrijk om door te gaan. Ik ga voor mijn studenten, dus ik blijf staan. Ik vind dat je, dus vooral verantwoordelijkheid nemen. Ik vind dat je moet doorzetten. Heel veel van die thema's zijn me toen heel erg tegen gaan werken. Want al kon mijn lijf niet meer, ben ik toch doorgegaan. Ik heb zelfs op een gegeven moment in de nacht mijn kies doorgebeten, omdat ik zo aan het knarsen was dat ik een kies brak. Om maar te zeggen hoeveel de hoogte stress was opgelopen. Je bent op zo'n periode natuurlijk geen goede moeder, geen goede docent en geen goede partner, omdat je heel erg in de overdrive zit, heel hard aan het werken bent. En dat kon alleen maar fout gaan. En dat ging het ook. En dan is dat op een klaarlichte dag dat eigenlijk alles in 1 keer samenkomt, ik vreselijk in huilen uitbarst en zei, ik kan niet meer. Toen ben ik ook bijna 1 jaar thuis geweest. En het was heel vergelijkbaar met mijn whiplash-periode. En ik heb toen heel veel thema's die er toen weer terugkwamen eigenlijk, meer verdiept. Ik heb veel rust genomen. Ik heb veel nagedacht. Ik heb psychische hulp gezocht. Ik ben met thema's aangegaan. En daarin kwam ik toch weer tot de conclusie dat het de gebeurtenissen in mijn leven, zoals zo'n burn-out, dat die mij heel erg vormen en dat die heel veel betekenis hebben en mij zin geven en steeds dichter brachten bij wie ben ik Wat moet ik wel en niet doen? Wat geeft mij energie? Waar word ik gelukkig van? En waar moet ik dus meer van gaan doen? En toen ik terugkwam in het onderwijs, ben ik daar veel meer op gaan letten. En de jaren daarna ging dat ook veel beter. Alleen de context van het hoger onderwijs, dus het hbo-onderwijs en onderwijs in het algemeen, de werkdruk is heel hoog, dus ik bleef steeds uitgedaagd worden op die thema's. En ik ging een master doen, want dat moet als je hbo-docent bent. Dan moet je 1 niveau hoger opgeleid zijn dan je studenten. Dus ben ik een master begeleidingskunde gaan doen. Wat me ontzettend veel heeft opgeleverd, maar ook dat was natuurlijk extra. En daarin ben ik ook wel weer over mijn grens gegaan. En toen ben ik eigenlijk op tijd eruit gestapt. Ik was al redelijk op weg om bijna weer over de kop te gaan. Maar ik ben het hoger onderwijs uitgegaan. Op dat moment voelde ik, dit is niet de context waarin ik kan werken. Waarin ik ertoe kan doen op de manier waarop ik ook gezond blijf. En ben ik weer gaan ondernemen, zoals jullie me nu zien, in de Blij Met Mij Academie, Leefstijl Academie, mijn eigen IJsberg Academie. Want hier kan ik gezond blijven, hier kan ik energie behouden, hier kan ik de dingen doen die goed voor mij zijn. Maar het is een heel proces en zo door je leven komen er van dat soort situaties steeds terug. En bepaalde thema's gaan zich steeds verdiepen. Het is niet zo dat we 100.000 thema's hebben als mens die steeds nieuw zijn. Wat mijn ervaring is dat bepaalde thema's vaker terugkomen. En hoe meer je eigenlijk leert dat er steeds weer een laagje dieper komt, dat je het steeds beter gaat begrijpen, dat je steeds meer keuzes gaat maken die ook jouw goede, energie en jouw zelfbeeld ondersteunen. Dat je steeds meer wordt wie je bent of gaat doen wat goed voor jou is. En dat vraagt zelfreflectie en dat vraagt dat je aan het denken gezet wordt over jezelf enzovoort. Dus eigenlijk zijn de situaties die je overkomen helemaal niet zo erg, zeg iets gevaarlijks. Ligt natuurlijk aan hoe heftig het is. Maar het heeft je altijd iets te vertellen. Zelfs al zijn het hele heftige dingen die je meemaakt, kan je altijd ernaar kijken van wat heeft het me op dit moment te vertellen. Al zijn sommige situaties natuurlijk totaal nutteloos, vreselijk, ben ik het helemaal met je eens. Ik heb met mijn jongste zoon een tijdje, jammer genoeg, op de intensive care mogen rondlopen, want die heeft daar een tijdje opgenomen gelegen. Dat is ook zo'n levensveranderende situatie in mijn leven. En daar was ik tussen met een kind wat relatief gezond was, want zijn luchtpijp zat dicht, dus hij was aan de beademing. Maar verder was hij relatief gezond ten opzichte van al die ouders die daar waren met kinderen. Met de vreselijkste aandoening. Een vreselijke kinderkanker hadden. En dan vind ik de zin soms totaal ontbreken. Kan ik daar heel moeilijk mijn eigen prachtige visie op loslaten. Want sommige dingen vind ik totaal onbegrijpelijk dat mensen dat moeten meemaken. En ik sprak daar met een paar ouders die met een kind daar waren stervende aan kanker. En zij zeiden ook, dit heeft zin. En dat vond ik heel moeilijk om te horen, omdat ik in mijn boosheid zat, waarom overkomt jullie dit? En zij konden daar zo op een mooie manier over spreken wat zij hun had geleerd en waarom dat zo van belang was. Nou, ik kon het bijna niet geloven. Dus zelfs in dat soort situaties kan dat. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat in dat soort situaties je dat dus helemaal niet kan. Mijn god, wat een drama. Dus misschien zit er een grens aan. En misschien zeg jij wel, nee hoor, ik heb de ergste dingen in het leven meegemaakt en nog steeds zie ik de zin. Dat vind ik ontzettend knap. Ik mag in mijn handjes knijpen dat me zoiets nog niet is overkomen. Dan nog zal ik misschien, omdat ik zo'n betekenisgever ben, dat vanzelf gaan doen. Maar als ik het van buiten zo bekijk wat andere mensen overkomt, vind ik dat soms heel moeilijk te behappen. En kan me voorstellen dat je dan de zin totaal niet kan vinden. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vindt, wat je van mijn verhaal vindt. En misschien heb je zelf ook op dit moment wel ineens allerlei voorbeelden van situaties in je leven die je bent tegengekomen, waarvan je denkt, jeetje, kan ik het op deze manier gaan bezien? Kan ik erover nadenken wat het dan voor mij betekend heeft in het grote van de thema's die ik al in mijn leven ben tegengekomen? Klopt het eigenlijk dat bijvoorbeeld zoals bij mij, dat elke keer hetzelfde thema terugkomt, maar zich verdiept. Waardoor ik misschien andere stappen kan gaan nemen nadat me iets is overkomen. Supergoeie vraag. Je mag er altijd met me over sparren. Of me erover benaderen. En als je er met mij over wil spreken, bijvoorbeeld in zo'n podcast. Of je vertelt me je verhaal en ik mag het delen in de podcast. Mag natuurlijk ook. Dan hoor ik dat heel graag. Tot de volgende. Dit was weer een nieuwe aflevering van de podcast Zinzoekers. Superleuk dat je geluisterd hebt en wat fijn dat jullie het zo waarderen. Laat vooral bijvoorbeeld een reactie achter op Instagram. Stuur me een berichtje, vind ik heel leuk. Wat je ervan vond, welke onderwerpen je misschien nog wil horen. En wil je nou gecoacht worden of heb je zoiets van ik wil hier verder over praten of je wil op een andere manier met me samenwerken, kan. Geef me eventjes een seintje. Stuur een berichtje naar breuningcoaching@yahoo.com en dan neem ik contact met je op.